Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Jongens, als ik zing Blue, Blue Skies... waar denken jullie dan aan?
Helemaal niks.
Wat? Er zat een hint in de vorige aflevering.
Oh ja.
En het is niet George Ezra. Het is ook niet Willie Nelson. Nee?
Nou, ik denk alleen maar aan zonnige zomeravonden. Maar dat is waarschijnlijk weer niet het goede antwoord.
Komt bij in de buurt. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Ik ben Joe van Buurik, tech-redacteur bij BNR. En naast mij Linda Kloosterboer.
Hallo.
Onze doctorandus in de nieuwe media. En aan de andere kant ook nog Wesley Schouwenaars.
Hi.
Junior hardcore Call of Duty speler.
Ja, het is nu beperkt tot Call of Duty, hè, maar dat is wel terecht. Ja.
En audioproducer bij BNR. En dames en heren, het is bijna zover. De highscore competitie in het spel Grand Piano Keys loopt tegen zijn eind aan. Je kan deze maand nog meedoen in de speelhallen van GameState. En in de volgende aflevering hoor je hoe de mensen met de hoogste score een avond gratis gamen met collega's kunnen winnen. Dat zijn nu in ieder geval Julio, Nora en THNG. En binnenkort hoor je dus hoe de finale gaat werken. Doe nog mee, speel de game in de GameState Arcades en deel een foto van je highscore op Twitter of Instagram. Tag BNR Nieuwsradio en vergeet vooral niet, abonneer je op deze podcast om dus te horen wat gaat gebeuren. Deel hem met je vrienden en laat een beoordeling achter. Linda Wesley, ik heb het net al geprobeerd, maar nu ga ik het maar op de man afvragen. Zegt de naam Sega jullie tegenwoordig nog wat?
Ja, ik heb daar wel een herinnering aan. Ik heb een kortstondige relatie gehad met Sega.
Wat?
Ja.
Oké, nu wordt het juicy.
Ik wil ook dezelfde Sega hebben, Wes.
Nee, ja, ik weet niet meer wanneer het was, maar ik was jong, ik was klein. Even terug in de tijd. En ik heb een keer een Sega spelcomputer te leen gehad van, ik meen een collega van mijn vader toen ik nog jong was.
Mooi.
Het was een warme zomer, over blauwe luchten gesproken.
Kijk.
En daar heb ik maar één spel de hele tijd zitten spelen op mijn zomerkamertje. Moet jij raden?
Sonic the Hedgehog.
Ja, natuurlijk.
Heel goed. Mooi. Daar gaan we over een kleine 10 minuten uitgebreid over door. En een beetje beschouwen wat er nou met die gevallen videogame race gebeurd is. En of die glorie hersteld kan worden. En aan het eind van deze aflevering vragen we ons ook af of een game van 7 jaar geleden al retro genoemd mag worden. Maar eerst.
Wat speelt er?
Linda, welke ontwikkeling in het kader van games speelt er bij jou deze keer?
Nou, ik wilde een aantal eigenlijk wel liefdes van mij samenbrengen.
Oh.
Terwijl de kinderboekenweek was ik vroeger echt heel erg fan van. Ik heb soms geleefd in bibliotheken waar jullie zeg maar geleefd hebben achter jullie pc's.
Op de zolderkamer.
Precies, ach, niks mis mee. Zat ik heel vaak in de bibliotheek. En de kinderboekenweek die komt er weer aan volgende maand.
Oh.
En daarin hebben ze een bijzondere samenwerking opgezocht. Want eerder heeft de Kinderboekenweek een samenwerkingsverband aangegaan met McDonald's.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat las, was dat totaal aan mij voorbij gegaan. Toen dacht ik vervolgens ook, misschien ben ik niet meer de doelgroep. Maar oké, maar zeg maar, Kinderboekenweek heeft als idee, we gaan onorthodox samenwerkingen aan die eigenlijk helemaal niet logisch zijn voor een boekenweek. Maar ja, om juist denk ik zelf ook een nieuw publiek misschien een beetje bij zich te houden, aan te boren en het meer aantrekkelijk te maken ook om te gaan lezen.
Alles om de jeugd te bereiken.
Precies. Nou ja, en nu hebben ze een samenwerking, gaan ze aan met Minecraft.
Oeh.
Ja, dus ik vroeg me af, stel je voor, als jullie nu eventjes terug zouden moeten gaan in de tijd. Hè? Dus ik zat in de bibliotheek, jullie twee zaten achter.
Ik kwam ook in de bibliotheek.
Ja, oké,
videogames.
Laat mij even dit beeld hebben.
Ja, ga door.
Oké, terug naar dat beeld. Hou dat vast.
Ja.
Zouden jullie dan, als jongere jongens zijn uitgedaagd, dat je denkt, wow, misschien ga ik nu wel een bepaald boek lezen of ga ik naar een event, want kinderboekenweek heeft vaak ook events, toe in een bibliotheek, omdat daar Minecraft ook aan verbonden is?
Vind ik heel lastig, want hoe ze zijn aan elkaar verbonden, maar hoe is dat dan, wat is de link, wat gaan ze doen dan samen?
Nou, wat ik een beetje last bij het AD is dat ze voor mij een soort Minecraft simulatie gaan bouwen waarin kinderen dingen gaan ervaren in die game,
ja,
die dan leiden tot boeken. Dus een soort magische tunnel, een wereld waarin je dan boomhutten ziet en dat is dan weer gelinkt aan boeken.
Als ja, dus dat hebben ze echt speciaal voor de kinderboekenweek hebben ze dat gemaakt. Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Dus
nee. Nou, ik zou het wel heel tof vinden. Maar vooral ook omdat En daar was ik toch echt op de basisschool ook wel bewust van, games serieus genomen worden. Want games waren vooraan in mijn belevingswereld toen ik 10 was. En ja, dat werd dan omgelachen door leraren en games. Terwijl als het dan zo centraal staat in de kinderboek, weet ik, denk, hey, tof, dat ze denken met me mee.
Ja, ja. Dus, ik vond het in ieder geval wel interessant, want ik denk wel, kijk, je hebt elke keer, zeg maar, in de loop van de jaren heb je allemaal ontwikkelingen, ook bij Kinderboekenweek, van wat is nou literatuur, wat is nou geschikt voor kinderen. Toen ik jong was, toen was bijvoorbeeld, weet ik nog wel, de Griezelbus was heel erg populair. Ja, en die las ik ook echt uit, maar eigenlijk werd het ook vaak gezien, helemaal in het begin, toen die uitkwamen, als hij, nou ja, weet je, dat stelt niet zoveel voor. Maar het was dusdanig populair, hè, dat er eigenlijk vanuit buitenuit, vanuit de populariteit eigenlijk gedwongen werd om daar meer aandacht voor te hebben. Want dat trok dus blijkbaar wel kinderen aan. En iets wat dan misschien minder educatief verantwoord was of als hogere cultuur wordt gezien.
Ja.
En ik denk dat dit in dit geval ook is, omdat het zo populair is. Gaming is zo belangrijk, centraal in de jongere cultuur en ook voor kinderen. Ja, dat je er als een kinderboekenweek eigenlijk bijna niet omheen kan. En dat het juist heel slim is om dat te doen. Zelf zeggen ze hier ook over, nou ja, we hebben onderzoek gedaan en we kunnen ook zien dat dat een interessante combinatie is. En nou ja, weer iets anders halen erbij.
Engagement.
Precies, dat ja. Kinderen daardoor misschien eventueel langer lezen. Nou ja, goed, je kan er van alles van zeggen, maar ik denk dat het slim is.
Dat denk ik ook, maar tegelijkertijd even advocaat van de duivel. Het is ook wel een beetje makkelijk, toch? Minecraft, super populair voor de doelgroep van de Kinderboekenweek.
Ja, maar wacht even, Wes. Wij hebben allebei een klein kindje.
Ja.
De eerste game die ik ga laten spelen en vooral om samen te spelen is Minecraft.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
Dat bedoel ik.
In mijn geval geen Call of Duty.
Nee,
in geval.
Dat zou ik sowieso niet mee bedoelen.
I rest my case.
Maar goed, Wes, over games gesproken en leeftijden. Jij hebt ook iets meegenomen.
Ja, zeker weten. Assassin's Creed Mirage. Aangekondigd onlangs Ubisoft Forward. Nog even terugdenken aan de vorige aflevering.
Ja.
Luister die vooral ook terug met Leon Winkler.
Ja, Ubisoft gesproken.
Wat zeg jij?
Over Ubisoft gesproken.
Ja, exact. Maar wat is er nou aan de hand met die game? Vooral in Amerika is er wat reuring, wat ophef ontstaan. Omdat de rating van die game, dus de leeftijdsrating, is adult only geworden.
Alleen voor volwassen spelers.
Alleen voor volwassen spelers. En wat is nou, ik ga even spieken waar het nou precies om draait. Het gaat om het feit dat er dus real gambling als element in het spel zou zitten.
Oké.
Tuurlijk, geweld. Bloed, al die dingen. Maar dat hebben er veel meer. Ja, seks. Al die dingen zitten er allemaal in. En dat schijnt dus voor het eerst in 30 jaar te zijn dat een spel weer die rating krijgt.
Nou, ja.
Het spel is aangekondigd. Dit is volgens mij nog helemaal niet definitief. Nee. Maar er is dus een hoop ophef over. Ja, ik vraag me af, gaat dit nou uiteindelijk ook echt gebeuren? Gaat dat spel echt die rating krijgen?
Ik denk het wel. Ik vind het interessant, want er zijn op zich meer games afgelopen jaren waarin je kon gokken. De bekendste van is denk ik wel Red Dead Redemption, waarin je in de cowboy tijd, om zo te zeggen, in de saloon kan pokeren en blackjacken. Maar ja, dat gaat dan om in-game dollars. En de suggestie in ieder geval bij dit bericht is volgens mij dat je echt geld kan gaan vergokken in Mirage. En dat speelt zich weer in Bagdad af, volgens mij echt in het Midden-Oosten. Zoals Assassin's Creed ooit begon 15 jaar geleden. Mijn geschiedenis is niet goed genoeg om te weten of daar ook echt soort casino's toen waren, maar ik stel het me voor dus, blijkbaar.
Ja, nou, weet je waar ik aan zit te denken? Volgens mij, althans dat hoorde ik iemand zeggen op een van die YouTube-kanalen die hier ook op ingingen. Er zei iemand, ja, volgens mij gaat Microsoft en Sony, die willen helemaal niet in hun online game stores adult-only games
nee,
hebben.
Nee, dat is een goed punt.
Ja, en wat je dus krijgt is dat Ubisoft dan dus het hele spel helemaal niet kwijt kan daar. Nogmaals, even voor de duidelijkheid, hebben we het hier wel over de rating in Noord-Amerika, want in Europa is het net anders geregeld en ook door een andere instantie. Wil ik wel even bijzeggen. Maar dat maakt de verkoopbaarheid van dit spel straks gewoon niet
maar
mogelijk.
Maar heeft het niet
gewoon aanvechten?
Ja, maar heeft het inderdaad wetgeving? Maar is het dan niet, is dat dan ook niet een kwestie van dat ze daar dan ook iets voor vinden, waardoor het alsnog niet daaronder gaat vallen? Omdat het, als er zoveel belangen zijn, zou ik me kunnen voorstellen dat ze proberen een achterdeur te vinden en dan te denken, nou, als we het dan zo en zo doen, dan kan het eigenlijk wel voor kinderen, jongeren.
Ik denk dat het twee kanten op kan gaan. En daarom stelde ik die vraag net ook, van gaat dit uiteindelijk echt gebeuren? Het blijft een beetje voorspellen, want we weten het gewoon nog niet. De spel is aangekondigd voor 2023.
Mm-hmm.
Maar twee kanten op. Of er wordt iets in de game aangepast waardoor dat real gambling niet meer aan de orde is, of het wordt een definitiekwestie.
Ja.
Dus opnieuw laten beoordelen of net kleine tweaks maken waardoor uiteindelijk die kwalificatie, die rating eraf gaat.
Ja.
Waardoor je dat gedoe gewoon niet hebt. En dan zal hij waarschijnlijk, ik geloof dat je dan op de 17 plus
Ja, daar komt officieel volgens de Amerikaanse norm neer. Ja. Overigens wil ik hier heel graag nog een keer uitbreiden op ingaan. Ik heb wel eens geprobeerd door iemand van PEGI, dat is de Europese beoordeler, hier te krijgen. Is nog niet gelukt, want die mensen zijn volgepompt met NDA's. En mogen dus eigenlijk niet zeggen, ook als ze er al jaren niet meer werken. Maar wie weet, op een dag gaan we het er toch over hebben.
Interessant om te blijven volgen in ieder geval.
Waar ik het dan nog over wil hebben. Nou, meestal probeer ik om, net zoals jullie, eigenlijk iets meer trendmatige dingen te kiezen. Maar dit is echt heel vers nieuws van als we dit opnemen deze week. Gisteravond eigenlijk moet ik zeggen. Want deze legendarische schietgame komt eindelijk terug. En dat is natuurlijk GoldenEye 007. 25 jaar na de originele uitgave op de Nintendo 64. Eindelijk terug. Legendarische, revolutionaire shooter. Linda, jij hebt deze ook gespeeld.
Zeker. Ja, wel geïnspireerd door de film, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nou, dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal goed. En het is nog steeds gewoon een begrip, een fenomeen in de gamesgeschiedenis. En jarenlang was er juridisch getouwtrek of die opnieuw kon worden uitgegeven door verschillende partijen die de James Bond licentie in handen hadden. Maar nu is echt bekendgemaakt. Hij komt terug naar de Nintendo Switch en de Xbox van Microsoft. Maar er zijn twee hele gekke dingen aan de hand. Want GoldenEye is vooral bekend vanwege de multiplayer. Ik neem aan dat jij die vroeger ook gespeeld hebt.
Zeker.
Ging dat een beetje? Je broer afschieten, stel ik me zo voor.
Mijn broer, dat was altijd iemand van wie ik verloor. Dus daar wil ik het verder niet over hebben.
Ja. Oké, maar ik had alleen een jongere broer. Dus die kon ik vrij gemakkelijk afmaken, laat ik zo zeggen. Maar goed, straks op de Switch kun je de game splitscreen multiplayer spelen. Dus op de bank met elkaar, met z'n vieren. Maar ook online tegen anderen. Maar dat kan op de Xbox niet. En dat is raar.
Ja.
Want juist de Xbox staat bekend om het grootmaken van online games. En dan vooral ook nog shooters met bijvoorbeeld Halo.
Waarom?
Ja, dat weet niemand.
Nee.
Maar... weet oprecht niemand. Maar heel maf.
Ik kan me gewoon niets bedenken.
Ik kan me één ding wel echt bedenken. Dat eigenlijk, als we kijken naar het vorige gesprek, kan ik me wel echt wel bedenken dat er, omdat er zo lang aan getouwtrekt is en het zo'n strijd was om het te krijgen, dat je dus op een gegeven moment, als je twee partijen hebt die tegenover elkaar staan en uitgeput zijn, dan op een gegeven moment tot een bepaalde consensus komt die dus eigenlijk totaal onlogisch is voor elke gebruiker. Maar dan uiteindelijk kan je dan wel weer met de game naar buiten. Klopt.
Maar wat hebben wij als gamer daar dan nog
aan? Nee. Het wordt nog steeds heel tof om die game weer te kunnen spelen. Maar ik snap wat je bedoelt. Het wordt heel raar dat je op de Xbox niet online kan spelen. En op de Switch wel. Maar Linda, ik denk ook juridisch haakje hier. Overigens ook nog raar. Want 15 jaar geleden werd er al een remaster gemaakt in opdracht van Microsoft. Die verscheen nooit. Lekte wel begin 2021 uit. Heb ik intensief gespeeld. Want eindelijk was hij hier. En ik kon toch alleen maar downloaden. Want hij werd nooit uitgebracht. Maar die komt niet. Want dit wordt gewoon de originele game met iets hogere resolutie en betere beeldsnelheid. Maar niet die echt opgepoetste beelden. Dus
maar heel man.
Nou, het wordt nog steeds leuk. Maar het is dit gaat zo raar in zijn werk.
Maar zeg maar marketing technisch gezien, dat lijkt me toch wel weer een juweeltje.
Tuurlijk. Ja. Precies 25 jaar na dato. Mooi jubileum. Kroonjaar voor James Bond ook trouwens, 2023. Want als ik goed zeg, 60 jaar na de allereerste film. Dus toch leuk. Overigens nog veel meer Nintendo nieuws in de Nintendo Direct. Die deze week is uitgezonden. Kijk die vooral terug op YouTube. Want dan zie je ook hoe de nieuwe Zelda game Tears of the Kingdom eruit gaat zien. En die komt eindelijk volgend jaar mei uit. Dus uiteraard gaan we daar ook nog een keertje op terugkomen.
De main game.
Dan gaan we van Nintendo naar de oude concurrent van Nintendo. Sega. Ooit de grote gerespecteerde game-uitgever, maar toch nu een beetje een gevallen reus. Maar in die periode, lang voordat we van Sony's PlayStation, Microsoft Xbox en dingen als smartphones gehoord hadden, was Sega het coole gamebedrijf. En hoe dat nou toen was en nu weer moet gaan worden misschien, gaan we bespreken met Kelvin Vo. Enorm Sega-liefhebber en trouw luisteraar van deze podcast.
Zeker weten, ja.
Welkom Kelvin, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Hey, veel mensen, Wesley verwees net al naar, kennen Sonic de Hedgehog als het icoon van Sega. Maar kennen misschien ook alleen maar Sonic de Hedgehog. Waarvan zouden we volgens jou Sega nog meer moeten kennen?
Weet je, het is een hele lijst, denk ik.
Wat zijn de bovenste titels?
Ik zou zeggen Daytona USA, Yakuza, Outrun, Golden Axe, Streets of Rage. Nog veel meer. Ja, maar Nights into Dreams misschien.
Maar goed, wat is dan na Sonic het bekendste, denk je? Even los, in de vorige aflevering hadden we toevallig over Daytona USA met onze collega Paul. Die is daar nog steeds helemaal idolaat van. Ik ook. Maar wat is nou na Sonic hetgeen waar je zegt, ja, maar mensen, dit is van Sega. Dat zou iedereen moeten weten.
Dat is een goede vraag. Ik kan alleen maar vanuit mijn eigen smaak natuurlijk uitgaan. Maar ik zou eigenlijk ook wel Daytona USA zeggen. Omdat het gewoon echt een superleuke game is. Of anders Outrun is denk ik de game die zeg maar... De naam is denk ik bekender geworden dan de game zelf.
Ja, maar dat heeft een hele audiovisuele cultuur op gang gebracht. Hè?
Precies. Ja.
Maar vertel daar even over. Wat trekt jou daar zo toe aan?
Ik denk omdat het is zeg maar... Het is, vroeger was het toch een games waar denk ik heel erg... toch wel hardcore zeg maar voor de experts. En Outrun is niet een makkelijke game. Maar het heeft wel een hele relaxte... sfeer.
Ja,
want het is in principe gewoon rijden in je Ferrari over de weg.
Op dak, muziekje aan.
Ja, en je hoeft niet mensen in te halen. Het is geen race. Het is gewoon puur, je moet gewoon bij het einde komen. En het heeft ook hele relaxte muziek erachter en zo. En dat maakt het, vind ik, heel erg leuk en de moeite waard om nog steeds te spelen. Zelfs nu.
Ja, het is een bepaald soort games wat Sega vooral midden jaren 80 en zeker in de jaren 90 maakte. Wat... ik wil zeggen, een bepaald positivisme uitstraalde. Ik zei al in het begin van deze aflevering, Blue Skies. Nou, dat resoneert met Daytona en Outrun. Wat is dat nou dat Sega dat zeker toen zo belangrijk vond in games? Een heel eigen uitstraling.
Nou ja, ik denk inderdaad als je het... Als ik denk aan de Sega games uit die tijd, en vooral denk ik jaren 90, dan denk ik altijd aan die blauwe lucht. Elke game had bijna die blauwe lucht wel erin zitten. Inderdaad, een soort van... losbandig gevoel van niet voor plezier maken, denk ik.
Het deed me ook wel een beetje denken aan Miami Vice.
Ja, die snap ik wel. Ja, ja, maar dat is ook zonovergoten, blauwe lucht. Doe maar rustig aan.
Ook
niet
wel
van
meer
het leven.
De end ook op Amerikaanse stijl.
Nou, dat is ook interessant, want Sega is eigenlijk opgericht door Amerikanen. Service Games heette het ooit. Maakte speelkasten voor militaire bases in Azië. Maar kennen het toch vooral als een Japans gamebedrijf. En Kelvin, ik durf wel te zeggen, jij bent een echte otaku. Dat is een Japans woord voor gameliefhebber. Ja, ja. Waaruit blijkt het Japanse van Sega heel erg?
Nou, het is grappig. Ik dacht vroeger altijd dat Sega... Het klonk heel Japans. Ik dacht altijd, het is een Japans woord. Net als Nintendo. Maar dat was het dus niet. Dat vond ik best wel... was wel een shock voor mij toen ik dacht. Maar ik denk juist omdat... vooral nu maken ze wel echt meer Japans gerichte games. Maar vroeger niet. En ik denk dat juist daarom, zeg maar, die soort Japanse blik op... Vooral de Verenigde Staten, zoals je dus bijvoorbeeld in Outrun ziet of in Jet Set Radio of zo. Dat is heel uniek. Het is niet echt een soort accurate representatie van de werkelijkheid, maar meer een soort van idealistisch beeld van
de American
Dream. Ja,
precies.
Door een Japanse bril.
Ja, toch?
Ja, ja. Ja. Nee, dat blijkt ook heel erg uit Crazy Taxi, vind ik. Een game, weet je wel, een taxichauffeur in een soort heel erg gestroomlijnd San Francisco. Met hele fanatieke sprongen en heel erg letterlijk blokken met huizen en gebouwen. En dan Amerikanen hebben of een afro of zijn meisjes met blonde staarten, zeg maar. Ja. Dat is dan de platgeslagen Amerikaanse weergave.
Exact.
Vanuit Japanse gedachtegoed.
Dat bedoel ik inderdaad. Ja. Dat heb ik goed gehoord.
Wesley, jij knipoogt al eventjes naar jouw relatie die jij met Sega ooit was aangegaan.
Ja, heel
wat
kort.
Herinner je daarvan?
Nou ja, dat het heel kortstondig was vooral. Want ik had in die tijd helemaal nog niet een eigen console of wat dan ook. En ik herinner me gewoon urenlang Sonic spelen.
Sonic.
Knallen.
Gewoon
gewoon knijter dat met het egeltje doorheen gaan. En gewoon dat spel spelen. Maar ik heb dus heel weinig en ook heel weinig herinneringen aan Sega daardoor. Omdat het maar heel kort was.
Maar je hebt ze dus nog wel. Je hebt nooit meer daarna nog het idee gehad, ik ga weer Sonic Games spelen?
Op de PlayStation. De grap was, ik kocht die PlayStation 4 op een gegeven moment. En wat kreeg ik erbij? Bij mijn PlayStation, wat was het, Plus abonnement is inmiddels veranderd. Sonic
dus, Mania toevallig?
Volgens mij wel.
Ja.
Ook weer kortstondig gespeeld, want daarna Call of Duty knallen natuurlijk.
Je bent voorspelbaar.
Nee, I know. Maar dat is wat ik met Sega heb en dat is mijn herinnering eraan. En daar heb ik echt een hoop plezier van gehad toen, maar het was heel kortstondig.
Ja, Linda?
Sonic? Ja, Sonic.
Toch wel Sonic.
Sonic. Ook,
geen andere Sega games.
Niet zelf gespeeld. Ja, meegekeken. Ja. Want mijn broer, we hadden het net over onze beroemde taxi game.
Crazy Taxi, hè?
Ja, precies. Dat was al eentje die mijn broer ook vaker speelde. Dus daar hield het... Ik moet wel eerlijk zeggen, de namen zeg maar van de games die je noemt, denk ik, wacht even, daar ken ik ook wat van. Maar op een of andere manier... Ja, ik denk ook gewoon omdat er een korte tijd gewoon zoveel geweld was van nieuwe games.
Ja.
En het was zo bereikbaar geworden ook voor heel veel mensen. Dus je legde een 100 euro of gulden. Legde relatief weinig geld neer. Of je was een keer een paar weken heel goed aan het school presteren geweest. En dan was het bereikbaar. Dus het was zo'n geweld aan games. Dat Sega in het algemeen is bij mij een beetje ondergesneeuwd geraakt. Mm. Tussen andere games en bedrijven.
Kelvin, Sega voor jou altijd het belangrijkste geweest dus?
Kijk, het grappige is, ik ben dus niet ik ben een andere generatie dan jullie, zeg maar.
Midden 20, eind 20?
Ja, oké. Maar ik ben nooit opgegroeid met Sega als consolemaker.
Nee.
Technisch gezien was de Dreamcast wel uit toen ik 5 was of zo, maar ik was daar totaal niet bewust van.
Maar dat maakt het des te interessanter, dat je eigenlijk na de heyday pas Sega leerde waarderen.
Precies, want ik kende alleen maar iedereen kent Sonic natuurlijk. Ik heb Sonic op de GameCube altijd gespeeld, Sonic Adventure en zo. En dan achteraf kom je erachter van, er zijn eerdere games. En Sega heeft al zijn eigen consoles gehad, dat wist ik helemaal niet. En ze hebben allemaal andere dingen gemaakt. En dat is toch heel interessant voor mij. En ze hebben toch achteraf inderdaad tot een soort liefde gekomen voor die games.
Maar waar is dat dan doorgekomen? Want het is juist interessant dat terwijl ze eigenlijk al geen hardware meer maakten, want in de jaren 90 hadden de Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast. Toen hield het op, gingen ze dus wat je zegt, Sonic voor de GameCube en Xbox PlayStation maken. Waarom ben je dan toch teruggegaan naar die oude tijd, terwijl dat van voor jouw tijd is?
Ik denk gewoon een soort algemeen interesse, want ik hou gewoon van gamegeschiedenis. En wat benieuwd hoe dingen tot stand zijn gekomen. Dus hoe ze zijn gekomen tot wat ze nu zijn.
Ja.
Ik had op de GameCube ooit een soort Sonic Collection. En daar zaten dan ook oudere games in. Zoals Sonic R, een race game. Niet al te best, maar...
Maar het is wel een cult. Daar zit bijvoorbeeld het nummer Super Sonic Racing in. Wat een enorme hit op YouTube en Spotify is geworden. Gewoon vanwege die intrinsieke foutheid. Maar ook vanwege dat positivisme wat er heel erg in zit. Het is heel erg,
weet je wel,
de zon schijnt. Kijk blij.
Ik ben ook wel benieuwd, zeg maar. Want zulke dingen, wat mij heel erg aansprak, was ook de vormgeving. Dat vond ik echt wel onderscheidend ten opzichte van heel veel andere games.
Mm-hmm.
Is het ook nog een soort van, heeft het jou op een breder perspectief ook nog geïnspireerd? Want je vindt het interessant en leuk om te spelen en zo. Je weet er best wel wat van af. Maar zijn er ook elementen zoals inderdaad muziek of vormgeving of het beeld of het culturele aspect dat je daarin interessant vindt?
Ja, ik denk... misschien een beetje cliché omschrijving dit, maar als Nintendo de Beatles is, dan is Sega is de Rolling Stones.
Snap ik wel.
Iets meer edgy, of ik had ook andere vergelijkingen maken, maar ik denk dat toch iets meer edgy, iets meer op volwassenen gericht, iets meer rock'n'roll, zeg maar.
Ja.
Nintendo is natuurlijk altijd heel familievriendelijk.
Ja.
Sega toch altijd, niet per se super gewelddadig of zo, maar wel... Toch iets meer cool.
Beetje
cool,
bold, cool. Ook een beetje stoer.
Dat zullen ze ook echt uitdragen in de zin van die marketing van toen. En het ontwerp van de console, alles was zwart altijd. Dus Nintendo was meestal grijs.
De Dreamcast, die was wit.
Dreamcast.
En vergeet de rode knopjes niet, hè mensen.
Ja, precies. Ja. Maar waar is dat misgegaan? Want je zou, daar hebben ze natuurlijk juist in de jaren 90 hebben ze Nintendo er echt even het vuur mee aan de schenen gelegd. De Mega Drive was in bepaalde gebieden populairder dan de Super Nintendo. Was er ook eerder.
Ja.
Was cooler, was stoerder, weet je wel. Je had Mario, was een beetje koldig, een beetje suf. En Sonic was cool en snel.
Ja.
Waar is het misgegaan bij Sega?
Het is vooral misgegaan omdat ze... Kijk, de Mega Drive kwam eerder op de markt dan de Super Nintendo. En hij was daarom ook iets minder krachtig. En in principe maakte dat niet heel veel uit in het begin. Maar toen later kwamen er echt heel veel geavanceerde... Je kreeg je Star Fox met 3D op de Super Nintendo. Dat was toch echt een stap boven wat de Mega Drive kon. Dus toen gingen ze allemaal extensies uitbrengen om hem toch wat krachtiger te maken. Je had een CD add-on, dus dat je CD's games kon spelen. En dan had je de 32X, dat was... Dat ze dubbel zo krachtig werden, zogenaamd.
Je kon daar een hele toren van...
Ja, letterlijk een tower of power noemden ze dat.
Ja, nice.
Maar dat was niet heel goed voor het consumentenvertrouwen. Ze brachten die dingen te snel uit en te vaak. En ik denk voorbeeld dat mensen de druppel was dat ze die 32X uitbrachten. En volgens mij minder dan een half jaar later kwam al de nieuwe console uit. Dus het was te snel op elkaar.
Ja.
En de Dreamcast was een hele goede console. Maar ik hem ook best wel snel uit.
98 al in Japan, 99 in het Westen.
Precies, best wel snel nadat de Sega Saturn, de voorganger, uitkwam. Dus daardoor, ik denk toch veel vertrouwen verloren door de consument. En ik denk ook dat de PlayStation een beetje dat gat heeft opgevuld van wat Sega had. Toch dat stoere, dat meer volwassenen. daar doken zij een beetje in, waar Sega een beetje de bal liet vallen toen.
En daar heb ik zelf ook weer de bal opgepakt, eerlijk gezegd.
Bij de PlayStation.
Ja,
jij hebt de PlayStation gamer best.
Ja, zeker weten. En ik heb eerder nog verteld, een hele tijd terug stipten we de vorige keer ook al even aan over Driver. Nou, dat was in die periode. Ja. Althans, het was ietsje later, maar ongeveer in die overgang wat jij beschrijft, hè, PlayStation komt op de markt met gewoon de eerste PlayStation. En ja, dat was voor mij ook weer, zeg maar, na die kortstondige relatie met Sega, dat ik weer gewoon een console had, maar dan echt van mezelf en waar ik veel meer op heb gespeeld.
Ja,
Maar dat is misschien een beetje een kromme vergelijking, maar ik kan me ook wel herinneren in die tijd dat, als je het hebt over Sega en Nintendo, dat ik... Ja, mijn aandacht ging op een gegeven moment gewoon naar Pokémon.
Dat was wel een hele sterke aandachtstrekker.
Is een aandachtstrekker, hè? Dat is natuurlijk niet één op één te vergelijken met elkaar. Maar dat was in ieder geval in mijn perceptie van toen wel aan de hand.
Ja. Wil ik toch nog even naar het icoon van Sega, Sonic the Hedgehog. Het punt met Sonic is een beetje, Kelvin, dat Sonic games hebben ook wat we noemen in game community termen de Sonic Cycle.
Ja.
Dus er wordt weer een nieuwe Sonic game aangekondigd. Gebeurt toch vrijwel elk jaar. Die wordt ontwikkeld, denk dus, dit wordt weer leuk, net als vroeger.
Ja.
En dan valt het vaak toch weer tegen.
Ja.
Hoe komt dat?
Jeetje, hoe komt dat? Ik denk omdat het toch... Nintendo had het in één keer goed toen ze Mario naar 3D maakten.
Er is bijna nooit een slechte Mario game. Toch?
Maar, niet in de
maar
optie,
Mario nee. was wel echt... wat ik eventjes ter verdediging... Mario was op een gegeven moment op een bepaald punt echt heel erg suf.
Weet je?
Zag je Luigi ook, dan dacht je echt, ik haak... totaal af.
Nou ja, in de
dat is echt wel een aantal jaar is het gewoon echt niet
in de critical reviews zou ik dat niet terugzien, denk ik.
Dan was het misschien meer in de culturele beleving of zo.
Ja, misschien. Maar Sonic heeft daar iets stelselmatige last van, laat ik het zo zeggen.
Ja, want een van de andere redenen waarom de Sega Saturn nooit echt van de grond kwam, is dat er was geen Sonic game voor. Dus er waren wel Sonic games, maar een echte, geen Sonic 4 of Sonic 3D. Dat heeft het echt, denk ik, wel heel veel pijn gedaan. En ik denk dat ze ook gewoon niet echt wisten wat ze ermee aan moesten in 3D. En dat echoot zich misschien een beetje door naar nu. Is nog steeds zichzelf nog een beetje aan het uitvinden.
Ja.
Na al die jaren. Terwijl inderdaad Mario is inmiddels echt wel een soort formule voor van wat werkt. Dat blijven ze doen. Toen wel elke keer met nieuwe elementen. Maar ze hebben het door. En Sega probeert toch elke keer met nieuwe dingen. Wat ook wel heel leuk is.
Ja.
Maar ik denk voor heel veel mensen inderdaad voor de verwachtingen toch... krijg toch elke keer weer nieuwe verwachtingen, hoge verwachtingen. Oh, misschien gaat dit.
Maar zijn ze jou eigenlijk ooit kwijtgeraakt daarin? Heb jij ook een niet periode echt gehad dat je dacht, weet je, dat is net zoals met een relatie. Dat je dan op een gegeven moment denkt, ik kijk nog eens naar, ik ben een beetje op uitgekeken. Of is dat bij jou nooit gebeurd?
Dus, niet echt. Het is een soort oude vriend of zo. Dus, en dan ga je daar dan terug en dan denk je, misschien leuk. Dit keer wat minder.
Wat ik het overigens wel wil noemen, wat er notabene aan heeft bijgedragen, is dat er nu al twee succesvolle bioscoopfilms van Sonic the Hedgehog zijn. Oh, great, the Winter Soldier. Daar werd nog lacherig over gedaan toen de eerste was aangekondigd. Er was ook nog een redesign van Sonic, want die zag er onmogelijk uit. Toen hebben ze de film toch maar een paar maanden uitgesteld om iets representatiever te ontwerpen. Maar die films zijn hits geworden.
Ja.
En dat helpt wel, niet alleen Sonic, maar heel Sega, om te denken, als we dit gewoon goed aanpakken, hebben we met alles wat we vroeger gemaakt hebben gewoon goud in handen, ook anno 2022.
Ja, want je komt misschien een beetje in die valkuil dat op een gegeven moment Sonic alleen maar bekend is voor de mensen die het al kenden.
Ja.
En dat inderdaad de jongeren, de kinderen niet meer...
Je moet het opnieuw uitvinden.
Die zien het niet meer. En dan als er zo'n film uitkomt, dan komt het ineens bij een gloednieuw publiek die nog nooit misschien ervan gehoord heeft.
Ja.
En dat is toch wel een goede injectie van leven, denk ik, in die hele franchise van Sonic.
Wat ik dan tot slot even wil benoemen, en ik doe het met opzet pas aan het eind. Los van dat jij liefhebber bent, ben jij ook sinds enkele jaren in de Benelux verantwoordelijk voor de PR van sommige Sega games.
Ja, dat klopt. Hopelijk heb ik het een beetje goed...
Maar ik vind het juist leuk om dat nu pas te noemen, want... jij hebt passie voor Sega en jij bent, ik wil niet zeggen toevallig, jij bent dat werk komen te gaan doen. Hoe neem je dan passie die je echt persoonlijk meedraagt mee in het ook als PR-manager uitdragen van Sega-producten?
Ja, ik hoop altijd gewoon dat mijn persoonlijke enthousiasme en mijn liefde ervoor een beetje doorcijpelt in alle andere dingen die we doen.
Ja.
Ik denk ook gewoon dat het wel handig is dat je er ook wat vanaf weet en dat je daardoor echt je werk gewoon goed kan doen.
Connectie hebt.
En het is ook gewoon leuk om te zien achter de schermen inderdaad wat er allemaal aankomt. En dat je toch een beetje dat kijk je achter het gordijn.
Kan je een tipje van de sluier nu?
Wanneer komt de nieuwe Sonic game, Kelvin?
De nieuwe Sonic game komt op 8 november uit mijn hoofd.
Sonic Frontiers.
Frontiers, ja. Ja. Ik ben nog slecht met data altijd uit mijn hoofd. Dus
nou, maar... je doet je best.
Ja, ja. Maar Frontiers, ja, toch weer een nieuwe heruitvinding.
Ja.
Maar die was wel interessant. Je hebt hem gespeeld, toch?
Ja, zeker. In een open 3D-wereld waar ook nog niet iedereen over uit is of dat een goed of slecht idee is.
Het is weer een nieuwe poging.
Dat
we gaan het meemaken.
Ja, in november gaan we in ieder geval spelen. En misschien dat we het daarna ook alweer een keertje erover gaan hebben. Dankjewel, Kelvin Vo.
Graag gedaan.
Retro rubriek.
We sluiten elke aflevering af met een momentje om terug te blikken op iets oudere videogames in onze retro rubriek. Want bij ons aangeschoven is nu Vera Bauer, een van onze jongere bedienders op de redactie van BNR. Fijn dat je bij ons bent.
Ja, leuk.
Hi.
Ik ben heel benieuwd.
Want welke game uit, toegegeven het iets recentere verleden, is jouw favoriete spel waar we over gaan praten?
Call of Duty Infinite Warfare is toch wel mijn favoriet.
Kijk, ik hoor echt naast mijn hart opeens zo hard gaan kloppen. Eindelijk, denkt hij, eindelijk.
Oké, waarom? Allereerst, wat maakt die game zo leuk?
Nou, dat was eigenlijk de eerste game waar ik echt mee begon op de PlayStation.
Mm-hmm.
Wel echt meteen hardcore.
Ja. Ja, het is een serieuze actiegame wat dat betreft.
Ja, ik op een gegeven moment dacht ik, ik wil gewoon schieten en mijn agressie kwijt. Dus toen kocht ik een PlayStation en toen zat die game zat erbij.
Was gewoon toevallig eigenlijk?
Ja.
Oké. Okay. Ja. En je bent gewoon aan de slag gegaan?
En toen ben ik begonnen met zombies en het, nou ja, ik was verkocht.
Dit moet je even toelichten, Wes, want zombies in Call of Duty, dat is een ding, hè?
Ja, ja, rennen, schieten, knallen, kapot maken, nog eens kapot maken. Ja. Ja.
Nee, maar wacht even, dit is een soort survival modus, toch?
Ja, ja.
Een apart speltype in Call of Duty, waarin je moet overleven in een soort hutje, toch?
Ja. Bij Infinite Warfare is het in een oud pretpark.
Ja. Oh, pretpark, oké. Okay. Ja. Nog dystopischer.
Ja.
Echt gezellig.
Ja, echt zo'n jaren 90's.
Ja. En hoe ziet het dan uit in die specifieke zombie-modus? Je bent er gewoon spullen aan het pakken en moet zorgen dat de zombies je niet opeten? Of wat moeten we daarbij voorstellen?
Ja,
ik heb het nooit echt gespeeld, maar wel vaak gehoord. Dus daarom vind ik het interessant dat het zo sterk blijft.
Het is heel leuk. Er komen dan zombies uit raampjes en uit de grond. En jij moet die zombies gewoon neerknallen eigenlijk. En hoe verder je komt, hoe meer zombies er tegelijk komen. En hoe sneller ze ook worden. Dus
dan wil ik natuurlijk wel meteen weten, hoe goed was jij?
Nou, niet. Ik zou mezelf niet heel goed noemen. Ik denk dat ik op een gegeven moment tot level 25 ben gekomen.
Poeh.
Ongeveer.
Geen idee. Ik speel het nu alleen maar Warzone bijna. Maar goed.
Maar je hebt wel ooit die zombies mode gespeeld.
Ja, zeker. Maar hoe ver ik ben gekomen weet ik niet meer. Maar ik heb dat al vaker geroepen. En dat is misschien voor de fijnproeven niet zo leuk of zo. Maar ja, ik hou er ook gewoon van om inderdaad gewoon te knallen.
Gewoon lekker
gewoon
schieten.
Simpel, zonder al te veel doelen verder gewoon te schieten. Dus ja, ik ben daar ook oprecht gewoon wat minder mee bezig.
Zie je wel een nieuw verband ontstaan.
Ja.
Jullie zijn ook naar elkaar aan het knikken. Ik sta hier met een
pluizige bekje. Ik op verschillende manieren geconsumeerd.
Nee, maar dat is ook een hele punt. Maar Vera, dit is eigenlijk de game die je nog steeds speelt, toch? Dit is jouw home, zou ik maar zeggen.
Absoluut.
Waar je eigenlijk misschien maar elke week eventjes naartoe gaat om even lekker uit te leven.
Ja, verschillende periodes, maar op een gegeven moment dan zit ik er weer in en dan is het toch wel elke dag dat ik dat speel.
Maar dan ben ik toch even benieuwd. Draai je dan ook nog bepaalde muziek? Of kom je in een soort van zone?
Nee, dat geluid moet er gewoon bij aan.
Oké.
Ja.
Ah, ik kom niet, hoor.
Mooi, sterk. Vind het leuk.
Ik knal Spotify nog wel eens aan, keihard de metal op.
Dat zijn ook
de dedicated games voor tegenwoordig. Dat je op de ritme van metal muziek monsters moet afschieten. Misschien moet jij die voor de volgende keer eens gaan spelen.
Oh, dat lijkt me een goed idee.
Dat gaan we doen. Misschien ook iets voor jou, Vera.
Klinkt goed.
Ja, leuk. Dankjewel in elk geval, Vera Bauer. Goed dat je weer luisterde naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Abonneer je en beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En vergeet niet om lekker te gamen, zoals wij allemaal doen. Kan ook bij GameState. Ga dan vooral voor de highscore op in Grand Piano Keys. En deel je foto op Instagram of Twitter met BNR. Want de competitie loopt deze maand op zijn eind. En daarover hoor je meer in de volgende All in the Game.
Tot ziens.
Doei.
All in the Game wordt mede mogelijk gemaakt door GameState, onderdeel van Veldmeijer Group.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.